In elk geval een goede avond allemaal, weer. We gaan weer verder met ons thema. Dat weten we, denk ik nog wel. Verkiezen, verkiezing, uitverkiezen. Wordt wel als een moeilijk thema gezien. En het is een ingewikkeld of lastig thema. Als je er, denk ik, met verkeerde ogen naar kijkt, dan wordt het soms emotioneel een heel lastig thema. Het wordt bijbels gezien ook een heel lastig thema. Als je nou van de andere kant begint, gewoon eens in de Bijbel gaat kijken van nou, hoe worden de woorden gebruikt, hoe wordt het werkwoord gebruikt, dan is mijn ervaring, valt het eigenlijk wel mee en is het ook een heel mooi thema. Moeten we eventjes vaak even loslaten van dingen die we erover denken, of dingen die we denken dat het zou betekenen of moeten betekenen. We hebben de vorige keren zijn we gestart met welke individuen in de Tenach worden expliciet genoemd als personen die uitverkoren zijn. Ik noem ook individuen, personen, want er worden ook plaatsen uitverkoren door God. Er worden ook groepen met mensen uitverkoren. Denk aan Israël. Israël, een uitverkoren volk. De gemeente, een bepaald deel van de gemeente. Het lichaam, dus uitverkoren. De 12 discipelen, die zijn uitverkoren. Maar die bedoel ik nu nog even niet. Hoort wel in het thema natuurlijk, dus dan kun je al een klein beetje af van waar we in de toekomst ook naartoe gaan. We gaan ook niet kijken naar mensen die kiezen. Als je daarnaar kijkt trouwens, is wel interessant, die kiezen altijd fout. Het is altijd foute keuze, of bijna altijd. Als je ziet waar mensen of engelen kiezen, dan is dat foute boel. Maar waar de Heere God kiest, daar kiest hij met een doel. Met een opdracht. Ja, dus het betekent niet zo van als er van de ene persoon staat dat hij is uitverkoren, dat betekent dat anderen verworpen zijn. Zoals vaak een conclusie wordt getrokken. Ja, er is iemand is verkoren, de rest is verworpen. Dat is gewoon niet bijbels, dat is niet schriftuurlijk, dat klopt niet. Bijvoorbeeld, ik moest het pas ook weer een keertje even kort uitleggen, toen zei ik van nou, de twaalf discipelen, daar staat expliciet van beschreven, ze zijn uitverkoren. Door de Heer Jezus zelf. Ja, ze werden, één voor één werden ze erbij geroepen. Betekent dan dat de rest van Israël verloren gaat of dus verworpen is door God? Nee, ze zijn alleen maar niet verkoren om apostelen van de Heer te zijn. Ja, dat is dus verkoren zijn, natuurlijk is dat een eer, dat is een voorrecht, want je wordt in dienst gesteld van Gods raadsplan. Maar dat betekent niet, van als je niet verkoren bent, dat je daar geen plek in hebt in dat raadsplan van God. Of dat je, zoals vaak wordt gezegd, dan dus verloren bent. Niet verkoren is verloren. En dat klopt dus niet. Wat klopt er dan wel? Nou, zoals ik net zei, de personen waar we nu mee bezig zijn, de personen die verkoren zijn, waarvan, ik moet het beter zeggen, waarvan expliciet beschreven staat in de Bijbel, in de Tenach, dat ze uitverkoren zijn, die staan er met een bepaald doel. En weten we nog welke we al hebben besproken? Abraham, dat was de eerste. Die was daar met het oog op de schepping van Israël. Ja, we hebben de schepping zoals we die in Genesis 1 lezen, maar er is eigenlijk het begin van een nieuwe schepping en die vind je al bij Abraham. Daarom is trouwens Abraham ook zo'n belangrijke persoon in de brieven van Paulus. Ja, want bij Paulus zie je ook het begin van die nieuwe schepping in de opstanding uit de doden, waar Abraham ook weer alles mee te maken heeft. Nou, ik zal niet te veel lijntjes bij elkaar brengen, anders wordt het misschien ingewikkeld. Maar Abraham, buitengewoon een belangrijk persoon, uitverkoren met het oog inderdaad op die nieuwe schepping. Waarvan Israël het begin is. Israël is een volk wat geschapen is door de Heere. Als het ware uit de doden levend gemaakt. De tweede die we hebben onderzocht was Mozes, Psalm 106. Mozes, dat was de man van de wetgeving, de verlossing uit Egypte. En ook de man die als middelaar tussen God en het volk stond. Toen de Heere God als het ware op het punt stond om dat volk te vernietigen, vanwege die ongehoorzaamheid, stond Mozes in de bres om te bidden van Heer, doe dat toch niet. Want wat zouden de heidenen er wel niet van zeggen? Dan was inderdaad was Mozes. Dan de Aaron hebben we. Aaron, ook weer verschillende redenen. Hij moest de woordvoerder van Mozes zijn. Mozes die zegt, nou, ik kan niks zeggen. Dan zegt de Heer, nou, dan laat je het je broer maar zeggen. Om maar even kort te gaan. Maar Aaron was ook verkoren om hoge priester te zijn. Ja, er kwam een opstand ook. Van ja, wij willen dat ook wel. En toen heeft de Heer bijvoorbeeld door die amandelroede, die staf van Aaron, die ging bloeien. Die heeft de Heer aangewezen van, kijk, dit is degene van wie ik wil dat hij hoge priester is. Daar heeft Aaron ook zelf ook helemaal geen enkele keuze in gehad. Dat was het doel van de Heer. Ja, uit de levieten wil ik gewoon dat de hoge priesters worden. En daar kunnen we van alles van vinden. We kunnen van alles van dat soort verkiezingen. Ik vond, ja, dat zou ik ook wel willen. Ja, pech gehad, dat was Aaron en niemand anders. En daar hebben we ons bij neer te leggen. Hoe kunnen we vragen waarom, weten we ook niet. Het is gewoon de wil van de Heer om dat te doen. Dat hoort ook bij verkiezing. Hij volvoert zijn raadsplan. En daar hebben wij niet zoveel over te zeggen. Dat doet hij gewoon. En het is voor ons om dat na te speuren. En om daar ons over te verheugen dat hij deze dingen doet. Dan kwam er een vierde. Dat was een bijzondere. Dat was koning Saul. Hè. Saul die was verkoren om koning te zijn. Waarom was het zo'n bijzondere? Het volk wou een koning hebben. God verkiest die koning. Van Saul, kijk, het staat ook duidelijk, ja, dat Saul is expliciet verkoren. Nou, dit is de eerste persoon van wie je leest. En dat hij niet alleen verkoren is, maar ook verworpen is. Ja, vraag aan de gemiddelde christen, kan iemand verkoren en verworpen zijn? Nee, natuurlijk niet, dat kan niet. Jawel, dat kan wel. En er zijn er meerdere. En vanavond gaan we het ook tegenkomen, dat verkiezing en verwerping, dat in één lijn kan staan. Ja, dus Saul was een koning, die was verkoren, uitverkoren door God in dat raadsplan. Maar Saul die maakte er een potje van. Sorry voor mijn taalgebruik, maar Saul die deed het verkeerd. Die deed niet in gehoorzaamheid van de Heere wandelen. En de Heere heeft hem verworpen. Dat was zelfs tot verdriet van Samuel, die rouwde over Saul. Het betekent niet dat Saul, dat wij nou kunnen zeggen, nou Saul is verloren gegaan. Saul hoeft ook helemaal niet per se een heel slecht mens geweest te zijn. Hij deed slechte dingen, maar het betekent helemaal niet dat hij moreel gezien nou zoveel slechter was dan een heleboel andere mensen uit het volk. De Heer heeft alleen maar tegen hem gezegd, jij kunt niet de koning zijn. Jij bent niet de man naar mijn hart. En toen kwamen we inderdaad bij David. En David wordt genoemd inderdaad de man naar Gods hart. En er staat ook heel expliciet weer beschreven van David, dat hij is door God verkoren. Bijvoorbeeld 1 Kronieken 6. Daar staat die tekst. Dacht ik. Nee, dat is niet. 2 Kronieken 6 zal het zijn. Excuus. Ja. 2 Kronieken 6, vanaf vers 5. Vanaf de dag dat ik mijn volk uit het land Egypte heb geleid, heb ik uit alle stammen van Israël geen stad verkozen. Daar heb je de verkiezing van een stad ook weer. komt later. Geen stad verkozen om er een huis te bouwen, zodat mijn naam daar zou zijn. En ik heb geen man verkozen om vorst te zijn over mijn volk Israël. Maar ik heb Jeruzalem verkozen om daar mijn naam te laten zijn. En ik heb David verkozen om koning te zijn over mijn volk Israël. En hier zie je dus ook dat verkiezing weer staat in relatie tot het koningschap. David is gekozen over Israël, om koning te zijn over Israël. Hoe zit het dan met Salomo? Nou, die kunnen we eigenlijk wel in één adem meenemen. De zoon van Salomo was ook verkozen om koning te zijn. Ja, om koning te zijn, maar meer nog. David, die had het in zijn hart gehad om voor de Heere God een huis te bouwen, een tempel te bouwen. En dat wordt door de Heer aan David verboden. Hij zegt, nee, maar je zoon gaat een huis bouwen voor mij. En dat is dan Salomo. En daar was Salomo toe verkoren. En dat staat er ook weer heel expliciet. En dat staat ietsjes daarvoor, 1 Kronieken 28. Daar spreekt David tot zijn zoon Salomo. 1 Kronieken 28 vers 10. Zie nu, want de Heere heeft jou uitgekozen om een huis als heiligdom te bouwen. Wees sterk en doe het. Zie je dat ook weer expliciet, het woord verkiezen in relatie tot een taak. Dus David verkozen tot koningschap over Israël. En Salomo natuurlijk ook verkozen om koning te zijn, maar een koning met een bijzondere opdracht, namelijk om een huis voor de Heer te bouwen, de tempelbouw. Ik weet dat ik me misschien een beetje te langzaam doorheen ga, maar het is wel essentieel om deze dingen in je op te nemen en gewoon ergens op te slaan en vast te houden bij het lezen van de Bijbel. Want uiteindelijk, en daar gaan we vanavond ook wel even naar kijken, eindigen we straks natuurlijk met die persoon, die bijzondere persoon die uitverkoren is, dus de Messias. En daar, in hem komen al deze lijnen natuurlijk samen. En dat geeft dat hele mooie raadsplan, of een deel van dat raadsplan van de Heere God, weer. En dat te kennen, daarin te leven, daarmee over de Heere te kunnen communiceren, ja, is volgens mij een van de mooiste dingen die je in je leven kunt hebben. Vandaar, ik hoop dat het ergens in jullie hoofden vast blijft hangen. Goed, vandaag gaan we verder met David. Want David was niet alleen maar zomaar koning, maar heel zijn nageslacht zou koning zijn. Over Israël. Ja, dat is de belofte. Dat is ook een belofte die je vindt in Psalm 89. En die Psalm 89 heeft ook weer iets bijzonders. Het is een buitengewoon mooie psalm. Dat vond Paulus waarschijnlijk ook, want die maakt hier ook gebruik van in zijn brieven. Daar wilde ik vandaag naar kijken. Dus vandaag gaan we verder, de tijd die ons rest, met Psalm 89. Daar wil ik wat dingen van laten zien. En dan ook een kleine verwijzing naar hoe dat past in de brieven, in de leer van de apostel Paulus. Ja, want daar kom je dit ook tegen. Psalm 89. In het kader van de verkiezing van David. Ik zal een klein stukje daar uit lezen. Het eerste deel van Psalm 89. Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. Ik zal de blijken van goede tierenheid van de Heere eeuwig bezingen. Van generatie op generatie. Uw trouw met mijn mond bekendmaken. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorene. En wie is dan die uitverkorene? Dat staat in het stukje daarna. Ik heb mijn dienaar, David, gezworen. Ja, dus hier zie je David als uitverkorene. Ik zal uw nakomelingen, of uw zaad, uw nageslacht, tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. Daarom looft de hemel uw wonderen, heren. Ja, prijst men uw trouw in de gemeente van de heiligen. Want wie kan in de hemel met de Heere gemeten worden? Wie is de Heere gelijk onder de machtige vorsten? God is zeer geducht in de raad van de heiligen en ontzagwekkend boven allen die hem omringen. Ja, dus in het kader van die verkiezing van David, ja, dan zegt deze psalmdichter Ethan, ja, hierom prijst iedereen u vanwege dit machtige werk wat u kunt doen. Het gaat hier over de verkorene David, maar het gaat dus niet alleen over David de verkorene, het gaat ook over de nakomelingen van David. Eigenlijk, dat is iets wat we wel eens eerder hebben gezien, in David wordt zijn hele nageslag ook verkoren als koningen. Waarvan dus Salomo de eerste is, en dan komt daarna komt Rehabeam en dat zijn al die koningen van Juda. En dat eindigt natuurlijk, althans dat zou dan gaan eindigen, in de koning. De David, de geliefde, onze Heer Jezus Christus. We lezen hier nogal wat in dat eerste deel van Psalm 89. Het gaat hier over goede tierenheid, over trouw en een verbond. Er is een verbond gesloten met mijn uitverkorenen. En ik heb mijn dienaar David gezworen, ik zal nakomelingen tot in eeuwigheid, tot in de eeuw, tot in de olaam, een stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. Goede tierenheid en trouw, dat zijn kenmerken in deze psalm, die wilde ik zo meteen even met jullie doornemen. Maar eerst even dat begrip verbond, ja, dat vind je dus in vers 4. Maar als we iets verder gaan, in vers 29... Ik zal mijn goede tierenheid tegen hem voor eeuwig, ja, er staat weer dat olaam, houden, aan mijn verbond met hem trouw blijven. Dus de Heere gaat trouw blijven aan dat verbond met David. Bedenk, dit verbond is dus weer niet een verbond met Israël, het is niet een verbond met Noach, het is niet een verbond met weet ik veel wie. Nee, het gaat hier over het verbond met David en het huis van David. Dus weer een hele aparte lijn door de Bijbel heen, die natuurlijk allemaal samenkomen, dus de lijn van de verbonden, die ook iets laten zien van dat wonderlijke plan van de Heere God. Maar die zie je hier dus samenkomen bij de verkiezing van David en het verbond met David. Ja, dus er is binnen dat verbond wat God met Israël sloot, wordt er weer een ander verbond gesloten, en dat is het verbond met het huis van David. En dat is het verbond aangaande het koningschap. En de Heer zegt, ik blijf trouw aan dat verbond. Het is dus een verbond wat eigenlijk een belofte is. Net als het verbond met Abraham. Dat eerste verbond wat met Abraham werd gesloten in Genesis 15. Ja, dat is niet iets van, als jij dat doet, dan doe ik dat. Nee, de Heer zegt, dit ga ik doen. En toen hij dat verbond sloot met Abraham, lag Abraham te slapen. Ja, dat weet je nog, Genesis 15. Nou, hier, zo'n soort verbond als dit, is ook het verbond met David. Dat verbond, dat ging de Heere houden. Het verbond zie je nog een keertje in vers 34 tot 38. Ook die zal ik lezen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon, heb je de troon ook weer, zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Ja, dus dat verbond, dat is aangaande de troon. Het is een belofte en God zegt, die troon van David, die zal vaststaan. Die zal van geen wijken weten. Dat is mijn belofte. En door die troon voor David gaat dus de Heere verder met zijn plan op aarde. Dus Psalm 89, verbond en troon. Dat zijn even twee woorden die je vast moet houden. Wil je die lijn van Psalm 89 kunnen vatten? Er zijn er nog twee woorden, en waarschijnlijk zijn ze jou opgevallen ook, als je deze Psalm 89 leest. 7 keer vind je het woord goedertierenheid. 7 keer. Gesed is dat. En gesed, dat is een buitengewoon mooi woord. De Heer omschrijft zichzelf als een goedertierengod aan Mozes. Als hij zijn naam bekend maakt, hij is goedertieren. Dat is dit woord. En bijvoorbeeld in Psalm 4, als de Heer het heeft over, ik heb mijzelf een gunsteling afgezonderd. Die gunsteling, dat is een gassiet. Dat is iemand die een gesed is. En die gunsteling, dat ziet dan natuurlijk op de gassiet. Dat is de Heer Jezus Christus, de goedertierene. Ja, dus dat begrip goedertierenheid, gesed, is een woord wat bij het karakter van de Heer hoort. Het is een woord wat bij de Heer Jezus Christus hoort. Hij wordt de gassiet genoemd, is natuurlijk ook logisch. De Heer Jezus Christus is Jehovah zelf, dus dat past ook bij hem. Het past ook helemaal in deze psalm, want 7 keer vind je dat begrip gesed, de goedertierene. Of goedertierenheid. De eerste 2 keer hebben we net gelezen, vers 2 en vers 3. Ik zal de blijken van goedertierenheid van de Heer eeuwig bezingen, van generatie op generatie uw trouw met mijn mond bekendmaken, want ik heb gezegd, uw goedertierenheid zal voor eeuwig gebouwd worden. Als je dan iets verder leest in vers 15, goedertierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Vers 25, mijn trouw en mijn goedertierenheid zullen met hem zijn. Vers 29, ik zal mijn goedertierenheid tegenover hem voor eeuwig houden. Vers 34, maar mijn goedertierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Dat waren de 6. De 7e die komt straks, dus daar ga ik zo meteen iets meer over zeggen. Wat is het andere woordje wat je hier opvallend vaak tegenkomt in deze psalm? Misschien terwijl ik deze tekst ervoor heb gelezen, dan komt het bijna boven borrelen. Dat is de trouw. Ja, trouw, dat is komt het woord van het werkwoord aman. Trouw zijn, waar zijn, getrouw zijn. Het is hier het woord emuna. Ja, dat is dus afgeleid van aman. Het heeft iets met waarheid, trouw, geloof ook te maken. Ja, het ziet op de getrouwheid van God. Nou, bijna alle teksten die ik net heb gelezen, die kunnen we hier op toepassen, op de trouw. Ja, vers 3. Uw trouw hebt u vast doen staan in de hemel zelf. Vers 2. Van uw trouw met mijn mond. Vers 3. Uw trouw hebt u vast doen staan. Goedertierenheid en trouw. Vers 14. Vers 25. Mijn trouw en mijn goedertierenheid. 29, aan mijn verbond met hem, trouw blijven. Ja, dus ook dat woord, emuna, als je die teksten doorleest, dan gaat het over de trouw van God, 7 keer. En je vindt ook het werkwoord aman, ik geloof 2 keer terug. Maar goedertierenheid, gesed en emuna, dat zijn hele mooie woorden die bij de Heer horen. Getrouwheid en waarheid en goedertierenheid, ja, die komen 7 keer voor in deze psalm. En ook de 7e keer van het woord trouw, daar kom ik zo meteen nog eventjes op. Ja, dus ik hoop dat je een klein beetje de lijn ziet in deze psalm. Het gaat over Gods verbond met David. Het is een belofte die onwankelbaar is. Het is de belofte van een troon voor alle geslachten, voor alle generaties. Die troon die ging niet omvallen. Die bleef staan, die was voor de eeuwigheid, voor de olam. God heeft dat dus gedaan met een verbond. En hij zweert aan David, dit gaat gebeuren. En als de Heer een eed zweert, dat gaat nog boven zijn eigen woorden uit. Dus hij heeft gezworen bij zijn heiligheid, staat er. Nou, dan hoeven we er echt niet meer aan te twijfelen dat het waar is. als God zweert bij zijn eigen heiligheid. Ik kan me er niet zoveel bij voorstellen wat dat is, maar het moet wel. Het is een buitengewoon plechtig moment. Het geeft vastheid en zekerheid. En daarom dus ook dat woordje emuna 7 keer. En goede tierenheid hier in die Bijbel, in Psalm 89. Een ander woordje, dat is de horen. En misschien gaat je een lichtje op als ik het heb over de horen der zaligheid. Dat is in de lofzang van Zacharias. Dan bezingt Zacharias dus ook die horen der zaligheid die God aan Israël heeft opgericht. Dat is als de Heer Jezus al geboren is. Hij bezingt dat naar aanleiding van de geboorte van zijn eigen zoontje, Johannes. En de horen der zaligheid ziet dan op de Messias. Nou, die horen, die vind je hier ook terug. In vers 17. Sorry, vers 18. Want u bent het sieraad van uw kracht, van hun kracht. Door uw welbehagen zal onze horen opgeheven worden. En ook in vers 24. Maar ik zal mijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten zal ik treffen. Sorry, het is vers 25. Ik denk dat mijn concurrentie een versje afweek. Mijn trouw en mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Zijn horen zal in mijn naam opgeheven worden. En de horen dat betekent de kracht. De kracht van Israël, of de kracht van de Heere God, dat is de horen der zaligheid, vind je dan in Lucas 1, vers 32. Ja, die wordt opgericht. Dus eigenlijk bijna een letterlijke verwijzing naar deze psalm ook. Door Zacharia. Nou, we hebben nu een heleboel te pakken. Ja, we zien een verbond. We zien getrouwheid. We zien goede tierenheid. We zien het koningschap. Voor David. We zien zijn troon opgericht. Allemaal verschrikkelijk belangrijke woorden in deze psalm. En je zou zeggen, dit is één grote jubelpsalm. En toch, op een gegeven moment, dan zie je een aantal regels staan, waaruit Ethan op een gegeven moment helemaal de weg kwijt lijkt te zijn. Het lijkt erop alsof hij, terwijl hij zo zit te schrijven, op een gegeven moment opeens een visioen te zien krijgt, waardoor hij helemaal van slag is. Waarop het opeens allemaal stik en stik donker wordt. En dat is dat gedeelte vanaf vers 39. En dat gedeelte vanaf vers 39, dat druist in tegen alles wat ik zojuist heb staan vertellen. Over goede tierenheid, over trouw, over vaststaan. Als ik ze zo meteen voor ga lezen, dan zeg je, Hans, nu klopt er helemaal niets meer van wat je net gezegd hebt. Het is bijna, zou je zeggen, je reinste flauwekul wat je aan ons hebt proberen te vertellen. En je zei nog wel, de Heere heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Moet je lezen wat er staat. Maar, vers 39, maar u hebt hem verstoten en verworpen. Nou, ja, je bent eigenlijk al klaar, maar het wordt nog erger. U bent verbolgen geworden, dus buitengewoon kwaad geworden, op uw gezalfde, op uw Messias. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. Het verbond waar we dus net over hebben gehad, dat is verbroken, dat heeft God teniet gedaan. U hebt zijn diadeem, zijn kroon, ontheiligd en op de aarde geworpen. U hebt een bres geslagen in al zijn muren. U hebt zijn vestingen in puin gelegd. En alle voorbijgangers op de weg hebben hem beroofd. Zijn buren is hij tot smaad geworden. U hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verheven. U hebt al zijn vijanden verblijd. Ja, u hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd. U hebt hem in de strijd geen stand doen houden. U hebt zijn luister doen ophouden. U hebt zijn troon op de aarde neergestoten. En u hebt de dagen van zijn jeugd verkort. U hebt hem met schaamte bedekt. En dan staat er dat woordje Sela, wat weer even een stukje ruimte geeft. Nou, als je vers 1 tot 38 hebt gelezen, en als dat dus in je hoofd zit, goede tierenheid, trouw, vaststaan, een verbond wat de Heere niet ging verbreken, het eedzweren van de Heere, dan zijn deze versen zo goed als onbegrijpelijk. Van hoe zit dit nou? En Ethan, die heeft er duidelijk ook moeite mee. Hij heeft ze opgeschreven, maar hoe je dit nou samen moet brengen in dat eerste gedeelte van die psalm, dat lijkt niet te doen. Hij zegt nog, hoe lang nog, heren, zult u zich voor altijd verbergen? Ja, opeens ziet Ethan helemaal geen heren meer. Hij ziet helemaal geen goede tierenheid en getrouwheid meer. Hij ziet alleen maar een God, of ja, die ziet hij dus niet, maar die zich verbergt. Die je helemaal niet meer kan zien. Hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Bedenk hoe kort mijn levensduur is. Waarom zou u alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Ja, dit is pure wanhoop. Als je zo'n zinnetje neerzet van, het is allemaal voor niks geweest. Waarom heeft u alle kinderen van de mensen te vergeefs geschapen? Eigenlijk zegt Ethan hier, dat hele plan van u, dat ligt helemaal aan duigen. Zoals ik er nu naar kijk, zoals wat ik zie. En wat zag hij dus? U hebt hem, die Messias, die gezalfde, u hebt hem verstoten en verworpen. Dus die verkorene van vers 4, die was opeens ook een verstotene en een verworpene. De persoon in wie de Heer zijn werk vast zou maken, het koninkrijk vast zou zetten, de troon vast zou zetten, die was omvergeworpen, die was verstoten en verworpen. En de Ethan die verbindt hier zijn conclusie aan. Hij zegt, waarom heeft u dit gedaan? Waarom, het is weer zo'n voorbeeld van een mens die met God worstelt. En die twist met God. Van hoe kunt u dit doen? Waarom zou u alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Welke man leeft er die de dood niet zien zal? Die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? En dan in dat vers wat erna dus komt, dus Ethan die eindigt zijn wanhoop met vers 49, twee vragen. En dan zie je daarna de woorden goede tierenheid en trouw weer terug. Maar eerst die twee vragen. Ja, en dan voel je natuurlijk alweer aankomen waar het naartoe gaat vanavond. Welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? Dat was de grote vraag. De Messias, die was verworpen, verstoten. De koning van Israël, die kwam in het graf. En welke man komt daar nog uit? Welke man overwint deze dood? En toch, Ethan, die moet er iets van hebben gezien, hè? Denk ik. Ik denk dat door die dikke donkerheid van die verzen die we net hebben gelezen, en met het stellen van die vraag, dat er een glimpje licht doorheen straalde. Want dan zegt hij, heren, waar zijn uw vroegere blijken van goede tierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw emuna, bij uw trouw. Denk, heren, aan de smaad van uw dienaren, de hoon van alle grote volken die in mijn binnenste meedraagt. Daarmee smaden uw vijanden, heren. Daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. En dan eindigt hij, op wat voor wonderlijke wijze dan ook, de Heere zij voor eeuwig geloofd. Amen. Er zit dat woord aman trouwens weer, dat werkwoord. Amen, ja, amen. Hoe kan Ethan nu uitspreken, de Heere zij voor eeuwig geloofd? Nou, omdat hij een antwoord heeft gekregen, denk ik, op die vragen die hij in vers 49 stelt. Want daar staat of valt alles mee in dat hele raadsplan van de Heere God. Daar staat of valt alles. Wie was die persoon die verstoten en verkoren was? Ja, dat was David. Het was de ware David. Alles wat er staat over die David, dat moet je lezen voor de Messias, de gezalfde. En die is totaal verworpen geweest. Hij heeft de vloek van de zonde, hij is tot zonde gemaakt en daarom verworpen door zijn eigen God en Vader. En gedood en hij is aan het kruis gehangen. Ik denk dat Ethan vanuit die verre eeuwen daarvoor, dat hij als het ware in een visioen dit allemaal gezien heeft. Hoe donker, hoe absoluut donker het opeens was. En opeens was dat hele raadsplan van God helemaal niks meer waard. En toch krijgt hij dan antwoord op die vraag van wie zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf. Want hij zegt, de Heere zij voor eeuwig geloofd. Dat kan maar op één persoon zien. En ook hier zien we, juist in deze wondermooie psalm, zien we ook weer dat Gods raadsplan, zijn raadsbesluiten, die liggen vast in de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk juist dat verbond zo vast is met met het nageslacht van David, juist omdat de Heere is gestorven en begraven. En ook is opgewekt uit de doden. We hebben een Messias, of ik moet in dit verband natuurlijk eerder zeggen, Israël heeft een Messias die zijn ziel bevrijd heeft uit de greep van het graf. En op die manier het koningschap voor eeuwig, voor de eeuw, aan Israël vast heeft gemaakt. Dat kon David niet doen, dat kon Salomo niet doen, dat konden al die nakomelingen van al die koningen van Juda, zelfs Hiskia en Josia, de hele vrome koningen, die konden dat niet doen. Er konden maar eentje dat doen. En dat was die koning die was geboren uit Jozef en Maria in Bethlehem. In Jesaja 55. En dat volgt natuurlijk op Jesaja 53 en 54. Die hoofdstukken gaan we nu niet bespreken, maar het is niet onbelangrijk. Daar gaat het ook over de gunst bewijzen aan David. Jesaja 55, vers 3. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieden voor de volken. Nou, dat verbond, dat wordt hier, dat is ook een kwestie van een keuze van de vertalers, van dat zijn de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Hier staan de gunstbewijzen, dat is weer het begrip geset. En de betrouwbare, daar staat weer dat afleiding van Aman, het werkwoord Aman. Eigenlijk staat er de goede tierenheden die getrouw zijn. En daar heb je natuurlijk de link naar Psalm 89. En waarom zeg ik dit? Nou, omdat deze woorden, die gebruikt Paulus in zijn preek, in Handelingen is een belangrijke, beroemde preek in Handelingen 13 in de Antiochië. Als hij aan wil tonen, als hij wil bewijzen de opstanding van de Messias. Ja, bedenk dus wel dat Paulus en ook de twaalfen natuurlijk, ja, die moesten alles uit de kast trekken om het bij de hoorders naar binnen te krijgen dat de Messias, die Jezus Christus, ja, dat hij ook werkelijk is opgestaan. Ja, dat hij niet aan het kruis is gehangen, wat iedereen had kunnen zien in Israël. Nee, maar dat hij is opgewekt. En Paulus die gebruikt daarvoor een aantal psalmen in zijn preek. En hij zal veel meer teksten hebben gebruikt in andere preken. Maar hier in de preek in Handelingen 13. En dat gaan we ook maar eventjes kort aanhalen. Vers 32. Ja, dus dan moet je voorstellen, Paulus die stond er bij een groep Joden in de synagoge. En hij hield daar zijn prediking. En op een gegeven moment komt hij dan. En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is. Namelijk de God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken. Te verwekken. Hier is opwekken, verwekken uit de doden. Dat is de betekenis. Zoals ook in de tweede psalm geschreven staat. U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Psalm 2 vers 7. Dat is een van de bewijsteksten voor de opstanding van Christus. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan. Dan zie je dat ik hier niet zomaar wat zeg, maar dat het ook Paulus dat ook echt bedoelt. Uit de doden doen opstaan, dat is het synoniem voor verwekken. Om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd. Ik zal u de weldaden, de goede tierenheden van David geven die betrouwbaar zijn, die getrouw zijn. Dat is een verwijzing naar Jesaja 55 lijkt het, maar die zeker ook een verwijzing van Paulus kan zijn naar Psalm 89, zoals we nu begrijpen. Want daar gaat het over die goede tierenheden en dat getrouw zijn. Dus ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. En daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Dus, en dat is dan Psalm 16. Maar het ging me eventjes over deze psalm, dus psalm 89, die gebruikt Paulus als het ware om aan te tonen dat de Heer Jezus Christus is opgewekt vanwege die goede tierenheid en die getrouwheid. En wat dan ook nog eens een keertje expliciet wordt gezegd door Jesaja. Er zit in Psalm 89 nog één dingetje die ik wel mooi vind om nog eventjes aan te halen. Ik denk niet dat ik het hier eerder heb gezegd. Dus we gaan nog even terug naar Psalm 89. Psalm 89, vers 27. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de Allerhoogste, dat is de Eljoon. Overal, anders staat het in de psalmen waar dit woord voorkomt, dus nog op 21 andere plekken staan met een hoofdletter. Maar de Allerhoogste van de koningen der aarde. En wat we net ook gezien hebben in Jesaja 55 en hier, vers 38, de getuige aan of in de hemel is trouw. Eerstgeboren zoon, Allerhoogste van de koningen der aarde en de getuige. En misschien valt er een klein kwartje. Misschien ook niet, maar dan help ik een handje. Openbaring, openbaring 1. Is een van die teksten die ons laten zien dat je openbaring ook weer moet lezen in het licht van de tenag. Zo ongelooflijk belangrijk. De openbaring is een voortzetting niet van de brieven van Paulus. Nee, het is een voortzetting van alles wat er in de tenag geschreven stond. Voor Israël. Openbaring 1 vers 5. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. Dan heb je de getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst. En die eerstgeborene is dan die eerstgeboren zoon. En de vorst van de koningen der aarde. Hier wordt dan de vorst ermee gemaakt. In de psalm staat de Allerhoogste van de koningen der aarde. Over wie gaat dat? Nou, dat gaat over de grote zoon van David. En openbaring eindigt ook met de zoon van David in openbaring 22. Vers 16. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En hier staat ook iets geks, hè? Nou heb ik het niet over die morgenster. En wat is het gekke in die tekst van ik ben de wortel en het nageslacht van David? Hoe kun je nou de wortel en het nageslacht zijn? Nou, de wortel, dat is de persoon die kiest, is de Heer zelf. En het nageslacht, dat is de Heer Jezus Christus in zijn dood en in zijn opstanding. Dat is onze God, de God van Israël, die werkt aan zijn wonderlijke plan om al wat hij als het ware verloren heeft aan die eerste val van de engelen, aan de val van Adam, om dat allemaal terug te winnen en dat terug te kopen in deze persoon, de Heer Jezus. En dat je dus ook heel mooi terugziet in Psalm 89, want echt door deze persoon gaat dat koninkrijk komen. Dat koninkrijk voor Israël. En dan door dat koninkrijk gaat dat heil zich verbreiden over de aarde. En we kunnen er absoluut, absoluut zeker weten van zijn dat dat zo is. Want God heeft het gezworen bij zijn eigen heiligheid. Amen. Dank u wel, Heere God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u voor dat machtige evangelie wat u ons heeft gegeven in uw woord en in de persoon van uw Zoon Christus Jezus. Heer, wilt u meer en meer onze ogen daarvoor openen, ons hart verlichten, om zijn heerlijkheid te mogen zien, te aanschouwen, daaruit te leven door zijn geest in de kracht van zijn opstanding. Heer, wilt u zelf onze leraar, onze onderwijzer daarin zijn? Geeft u dat uw woord voor ons meer en meer gaat leven, Heer, en dat wij meer en meer mogen leven in dat woord. We danken u dat u ons zo in deze avond bij elkaar heeft gebracht en een samen zijn heeft gegeven. Heer, wilt u wegnemen wat niet was naar de zin en de mening van uw woord en wilt u al het goede daarin zegenen. En onze krachten en sterkten uitgeven om ook in de dagen die weer voor ons liggen, daarin verder te gaan, daarin verder te leven. En ons in alle omstandigheden van ons leven goed en nabij te zijn. Heere, wetend dat u bent niet een God van verre. U bent een God van nabij. We kunnen altijd tot u gaan met alle noden, lasten, vreugde, blijdschap die er in ons hart mag zijn. Heer, we kunnen tegen u zeggen, we kunnen met u spreken, we kunnen met u praten. Terwijl u bent die allerhoogste God. Heer, we danken u dat u zo nabij bent gekomen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we prijzen en danken uw grote naam dat we mogen weten dat hij uit de doden is opgewekt. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En wij in hem. Uw naam zij alle lof. Amen.